allemaal. Ik ben blij, altijd weer, als ik een keer naar Koekelaren mag komen. Dat is voor mij iedere keer weer opnieuw een plezier. En het is altijd goed als je dat mag zien, dat er dan altijd weer liederen gezongen worden die in verband staan met datgene wat je mag doorgeven. En het is in verschillende liederen vanmorgen ook weer naar voren gekomen. En vanmorgen had ik graag met jullie iets gedeeld uit het Evangelie van Johannes. En wel om te beginnen vanaf hoofdstuk 13. En ik zal het alleen over dat eerste gedeelte hebben van hoofdstuk 13, dat zullen we zo dadelijk met elkaar een stuk in lezen. Maar ik wil eerst een korte inleiding geven over wat er hier eigenlijk allemaal naar voren komt. Want in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15 en 16 en tenslotte hoofdstuk 17, dat zijn de laatste woorden die de Heer Jezus met zijn discipelen gedeeld heeft voordat hij naar het kruis zou gaan. En er staan in dat gedeelte hele mooie dingen natuurlijk. Dat is vanzelfsprekend. We zullen zoiets in dat gedeelte een paar dingen lezen waarop ik de nadruk wil leggen, omdat ze zo belangrijk zijn. De Heer Jezus die heeft zijn discipelen en over de hoofden van zijn discipelen heen heeft hij ons lief gehad. En hij heeft ons lief gehad tot op het einde. Dat lezen we straks in dat eerste gedeelte. En wat is er nu zo speciaal aan die gedeelten? Dat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 13 staan dingen opgeschreven die wij als gelovigen nodig hebben om hoofdstuk 14 te verstaan. En in hoofdstuk 14 staan dingen opgeschreven die wij als gelovigen nodig hebben om hoofdstuk 15 te verstaan. En in hoofdstuk 15, ik verval in herhaling, in hoofdstuk 15 staan dingen opgeschreven die we nodig hebben om hoofdstuk 16 te verstaan. En dan komen we tenslotte bij hoofdstuk 17, en dat noemen wij als christenen het hoge priesterlijk gebed. Daar is niks verkeerd mee, maar je mag ook een andere uitdrukking daarvoor gebruiken. Het hoge priesterlijk gebed, dat is inderdaad een goede uitdrukking, maar je kan ook van hoofdstuk 17 zeggen, wat daarin beschreven staat, dat zijn de harte wensen van de Heer Jezus, die hij spreekt tot zijn Vader van wat hij wil dat er met zijn discipelen en ook de mensen die vanuit die discipelen de Heer Jezus zouden gaan aannemen. Dat is een hartewens van de Heer Jezus. En ik was ooit vele jaren geleden op een conferentie, en daar was een Engelse broeder aanwezig, en we waren ook over dat gedeelte bezig, en in het Engels klinkt sommige dingen veel mooier. Dat is zo, dat is gewoon zo, dat is niet omdat het Engelsen zijn, maar goed, dat is heel mooi. En die broeder die zei over dat gedeelte, "Here we see an open window in the heart of Jesus." Hier zien we een open venster in het hart van de Heer Jezus. als gij sprak over Johannes 17. En dat is heel mooi. Maar het begint met hoofdstuk 13. En daar wil ik graag iets met u lezen vanaf vers 1. Ik lees u wel voor uit een iets andere vertaling, maar dat verschil is niet zo groot. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling. Vanaf vers 1. Voor het feest van het Pascha nu, heeft Jezus die wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, en de zijnen die in de wereld waren, had lief gehad, hen lief gehad tot het einde. En gedurende de maaltijd, toen de duivel reeds Judas Iscariot, de zoon van Simon, in het hart gegeven had om hem over te leveren, stond Jezus, terwijl hij wist dat de Vader hem alles in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen hing, van de maaltijd op, legde zijn kleren af en nam een linnendoek en omhorde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omhord was. Hij kwam dan tot Simon Petrus en deze zei tot hem: Heer, wast gij mij de voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar hij zult het hierna verstaan. Petrus zei tot hem: Hij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem: Wie geheel gewassen is, heeft alleen nodig de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En hij zei rein, doch niet allen, want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij: Hij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had, lag hij weer aan en zei tot hen: Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Hij noemt mij meester en heer. En hij zegt het terecht, want ik ben het. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten gewassen heb, dan zijt ook hij schuldig elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook hij doet zoals ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Als gij deze dingen weet, wel gelukzalig zijt gij als gij ze doet. Tot al. Een gele brok, maar ik wil proberen vanmorgen daar een paar dingen uit te lichten, die mij in de eerste plaats, toen ik dat gedeelte en ook de hoofdstukken daarna las, ook tot mijn hart hebben gesproken. En het is belangrijk dat we dat ook zo blijven zien, Ik heb dat al dikwijls herhaald, maar ik wil daar nog steeds de nadruk blijven op leggen. Jullie zijn het die horen en jullie zijn het die oordelen of beoordelen. Ik ben degene die dient. Laten we dat goed vasthouden. Dat is heel belangrijk. En als we dat gedeelte, dat eerste gedeelte van hoofdstuk 13, met elkaar gaan over nadenken, dan springen daar enkele dingen, enkele gedachten, die we met elkaar even mogen bekijken, hier naar voren. Vooral bijvoorbeeld dat eerste vers. Voor het feest van het Pascha nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat eerste gedeelte is eigenlijk al zo ontzettend belangrijk dat je daar eigenlijk al een hele boodschap kan overgeven. Als je dat opzoekt, ik heb er voor mij een viertal teksten bijgeschreven. En de verschillende evangeliën kom je nog verschillende keren tegen, dat er geschreven staat dat zijn uur van de Heer Jezus nog niet gekomen was. Maar hier, in dat eerste vers van hoofdstuk 13, staat heel duidelijk dat de Heer Jezus wist dat zijn uur gekomen was. En dan geloof ik dat je even moet zulke teksten op je laten inwerken. De Heer Jezus die wist heel precies wat er allemaal over hem zou komen. We hebben daar vanmorgen van gezongen. De Heer Jezus die wist dat het volk, en niet alleen het volk, maar opgestookt door de overpriesters en door de mensen die de leiding van het volk Israël hadden, dat die mensen hem zouden verraden, dat ze hem zouden overleveren aan Pilatus, dat tenslotte dat zou uitlopen dat hij zou ter dood veroordeeld worden, alhoewel er geen enkele schuld in hem gevonden wordt. Dat zegt Pilatus een paar keer, zelfs drie keer geloof ik. En toch zou de Heer Jezus naar het kruis gebracht worden, zijn kruis dragen en zou hij sterven. En we lezen in een ander gedeelte van de evangeliën, wanneer de Heer Jezus na deze hoofdstukken met zijn discipelen naar de hof van Gethsemane gaat, wat er daar met de Heer Jezus gebeurt. Dat hij op een steenworp van de discipelen een gebed uitspreekt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus wist precies wat het zou zijn als hij aan dat kruis zou genageld worden. Dat ze de nagels door zijn handen zouden slaan. Dat ze de nagels door zijn voeten zouden slaan. Dat er zou gebeuren dat de Heer Jezus voor ons, voor mij en voor jullie allemaal, die de Heer Jezus hebben aangenomen, dat hij voor ons tot zonde zou gemaakt worden. De Heer Jezus die had in zichzelf geen zonde. Hij was de enige die ooit op aarde heeft geleefd, die geen zonde heeft gekend. De Bijbel noemt dat, hij was de tweede Adam. De eerste Adam heeft gefaald. De Heer Jezus was de tweede Adam. Hij heeft niet gefaald. Hij heeft een volledige overeenstemming met wat een heilige God van de mens verwacht, heeft hij hier op aarde gewandeld. En hij is voor ons allemaal, voor een ieder van ons persoonlijk, is hij voor ons tot zonde gemaakt. Wat betekende dat? Dat een heilig en rechtvaardig God zijn hoofd moest afwenden van zijn eeuwige zoon. Omdat een heilig en rechtvaardig God, beste broers en zussen, de zonde niet kan zien. De Heere God moest zijn hoofd afwenden van de Heer Jezus. Kunt u voor uzelf even laten inwerken wat dat voor de Heer Jezus betekend heeft? Hij die altijd in volkomen gemeenschap met de Heere Jezus heeft, met de Heere God heeft geleefd. Hij was altijd met de Heere God verbonden. Er was nooit iets tussen gekomen. Hij had wel die heerlijke plaats bij de Vader in de hemel had hij verlaten. Omdat hij wist dat de mens anders, die hem, ook ik en ons allemaal denk ik, de Heere God terug hadden toegekeerd. Hij heeft die heerlijke plaats bij de Vader verlaten, omdat hij wilde dat u en ik niet zouden verloren gaan. Dat wij door het offer wat de Heere Jezus bracht, dat wij opnieuw als mensen, als een nieuwe schepping, terug aan het hart van de Vader zouden kunnen gebracht worden. Dat is wat de Heere Jezus gedaan heeft voor u en voor mij. En daarom staat er in dat eerste vers dat hij de discipelen heeft lief gehad. Hen lief gehad tot het einde. In onze vertaling staat het zo, ik weet niet hoe het in de NBE-vertaling staat, maar de uitleg die ik erover gelezen was, heb, is, staat betekenis tot op het hoogste dat er is. Er is niks hoger. Zo hoog heeft de Heere Jezus u en mij lief gehad. Zo hoog heeft hij zijn discipelen, maar over de hoofden van de discipelen heen heeft hij ons lief gehad. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dan komen we bij een volgend gedeelte. Ik zou nog een keer willen vragen of u dat eerste gedeelte, die eerste versen, even rustig bij je laat willen inwerken. En dan een tweede gedeelte. En gedurende de maaltijd, toen de duivel reeds Judas Iscariot, de zoon van Simon, in het hart gegeven had om hem over te leveren, stond Jezus. En dan werd er maar even daarbij stoppen. Het was al in het hart gegeven van Judas Iscariot. De gedachten waren aanwezig wat hij zou gaan doen. En dan komt onmiddellijk de vraag naar je toe, denk ik. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij kwam dat zo. Heeft de Heer Jezus ook de voeten van Judas gewassen? heeft de Heer Jezus ook de voeten van Judas gewassen? Ik denk het wel. De Heer Jezus, die heeft ook de voeten gewassen van degene die hem straks zou overleveren. Verder in dat gedeelte, dat hebben we niet gelezen, dan zien we, dan kom je dat gedeelte tegen, dat de Heer Jezus het stuk brood dat hij indoopt, dat hij dat geeft aan Judas. En de discipelen die er rondom zijn, die begrijpen niet wat er gebeurt. En ze zoeken een andere reden, maar daar willen we nu op het ogenblik niet bij stilstaan. En dan staat er iets heel, heel merkwaardigs in die paar versen. Judas aanvaardt dat stuk brood. En onmiddellijk gaat hij weg. En dan staat er, en het was nacht. Het was nacht in het hart van Judas. Heeft Judas geen kansen gekregen om zich aan de Heer Jezus over te leveren? O, jawel. Jawel. Heel veel. Judas is ook uitgezonden met de 70. Judas heeft ook de werken gedaan die de andere discipelen deden. Hij heeft ook gezien dat de Heer Jezus 3 keer een dode heeft opgewekt. Judas heeft ook gezien dat de Heer Jezus velen heeft genezen. Judas heeft ook gezien dat de Heer Jezus vele boze geesten heeft uitgedreven. En dat die mensen tot de Heer Jezus zijn gekomen. Dat die mensen hem zijn gaan volgen. Dat heeft Judas ook gezien. En toch is dat een moment dat hij zich overgeeft in de handen van Satan. Straks komen we nog iemand tegen waarvan we zien, maar dat was totaal anders. Straks komen we Petrus tegen, maar ik wil daar nu nog niks over zeggen. Ik ga dat straks met u delen. Ik hou van mensen als Petrus, maar daar straks over. En dan staat er, terwijl hij wist in het 3e vers, dat de Vader hem alles in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was, en tot God heen hing van de maaltijd op, en legde zijn kleren af, en hij nam een linnen doek en omhorde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omhord was. Totaal. De Heer Jezus neemt hier de plaats in van een slaaf. Normaal gezien, als je dan in Israël, ze hadden sandalen, ze hadden geen sokken aan, en als ze door die stoffige wegen hingen, dan werden de voeten vol stof. En voordat ze aan de maaltijd kwamen, dan was het goed dat die voeten gewassen werden. Dat was het werk van een slaaf. En die was hier niet aanwezig. De Heer Jezus neemt hier de plaats van die slaaf in. Hij legt zijn opperkleed af. Hij omhort zich met een linnen doek, doet water in het bekken. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen. In vers 8 staat er dat hij daar een antwoord geeft aan Petrus. En dat staat heel speciaal, ik weet niet hoe het in de NBG staat, maar hier staat er, als ik u niet was, in het einde van hoofdstuk 8, Als ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Dat betekent, broeders en zusters, dat ook wij vandaag als gelovigen deel hebben met de Heer Jezus. Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus ons vandaag nog in de plaats waar hij zich bevindt, in de hemel, hij bevindt zich daar als mens. Maar hij neemt nog de plaats in. Hij is vandaag nog bereid om u en mij de voeten te wassen. En daar krijgen we een bevestiging van in de brieven van Johannes. Als wij zondigen, zegt Johannes, is dezelfde schrijver van het evangelie van Johannes, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft. En waarom doet hij dat? Omdat de Heer Jezus voor ons, voor u en mij, tussen beiden treedt. Hij, met andere woorden, hij wast ons de voeten. De dingen die wij gedurende de week, die voor ons ligt, of die achter ons ligt, de dingen die wij gedaan hebben, onbewust, die we gezondigd hebben, dat we niet gedaan hebben in ons leven datgene wat de Heer Jezus van ons verwacht, daar komt de Heer Jezus voor u en mij tussen beiden. En hij wast ons de voeten, hij reinigt ons opnieuw de voeten. Dat is heel belangrijk om dat te mogen zien. Ook voor onze wandel hier op aarde. Het is heel belangrijk dat we dat mogen zien. En dan wil ik komen tot die persoon Petrus. Dan komt de Heer Jezus bij Petrus om hem de voeten te wassen. En de eerste reactie die je zou hebben, je zou zeggen, natuurlijk weer Petrus. Nu, ik zal je zeggen vandaag, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het nog een keer, ik hou van mensen zoals Petrus. Weet je, Petrus was iemand waar zijn hart op zijn tong lag. Hij zei het zoals hij het dacht. En er is nog een andere tekst die ik eigenlijk zou willen aanhalen, waarin je de ware Petrus ziet. Petrus was degene die geleid was door de Heere God, door de Heilige Geest, die zei tegen de Heer Jezus, hij zijt de Christus. Hij zijt degene die komen zou om de wereld te verlossen van zonde. Hij zijt de heiland. En dan zegt de Heer Jezus, dat zegt gij niet uit uzelf. Dat was ook zo. Er is niemand die iets zegt uit zichzelf. Als we vandaag mogen dienen met elkaar, dan dienen we elkaar geleid door de Heilige Geest. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, dat we het zout ter aarde zijn. En dat is vandaag nog zo. Wij zijn als gelovigen de mensen die vandaag de dag de behoudenis van de wereld zijn. Dat is niet veranderd. Maar hier staat er dat hij deze dingen zegt. Dan is er nog een voorbeeld die ik zou willen aanhalen. In een van de geschiedenissen in het evangelie komt de Heer Jezus tot hen over het water. En eerst denken ze dat het een spook is. De Heer Jezus die zegt, vrees niet, ik ben het. En weet je wat er dan gebeurt? Dat vond ik zo mooi, hè? Dat vind ik zo mooi. Petrus die zegt, als u het bent, Heer, beveel mij dan naar u toe te komen. Weet je wat hier het grote verschil is? Petrus die stapt overboord. De andere 10 die blijven lekker in de boot zitten. Petrus is degene die overboord stapt en naar de Heer Jezus toe gaat. Je moet het maar doen, hè. Je moet het maar doen. Daarom vind ik zo'n persoon als Petrus, vind ik zo mooi. Zo mooi. Oké. Als jij enkele stappen, ik weet niet hoeveel, gezet heeft, dan begint jij te zien op de golven, op de wind, op de zee. En dat is zo eigen aan een mens. Hij verzakt in het water. Maar dan is daar de Heer Jezus. De Heer Jezus die grijpt zijn hand. En die zet hem terug op het water. En die vraagt, waarom zijt gij aan twijfelen? Maar het was wel Petrus die overboord stapt. Het zijn even een paar dingen van Petrus. En hier krijgen we een Petrus die zegt, Heer, wast u mij de voeten? En dan zegt de Heer Jezus, als ik u niet was, dan hebt gij geen deel met mij. Dat betekent, dat zie je in het vervolg, de Heer Petrus die komt weer ongepast een bewoording tegen de Heer Jezus. Gij zult mij geen zins en eeuwigheid niet de voeten wassen. Petrus, de Heer Jezus die zegt, als ik u niet was, heb je geen deel met mij. En dat is het wat ik zojuist opwees, dat de Heer Jezus nu in de hemel, vandaag de dag, u en mij, voor de week die voor ons ligt of de week die achter ons ligt, ons de voeten gewassen heeft. Hij heeft het mij gedaan. Ik heb in de afgelopen week zeker dingen gedaan die niet in overeenstemming waren met wat dat de Heere van mij verlangde. En de Heere die heeft ook mij weer in de afgelopen week, voordat ik naar hier toe kwam, de voeten gewassen. En dat doet hij met ons allemaal. En dan komt weer deze Petrus. En dan begrijpt hij. Dan begrijpt hij plotseling wat de Heer Jezus op dat moment wil zeggen. De Heer Jezus die zegt, wat ik nu doe, dat begrijpt je niet, maar je zult het straks later begrijpen. En dan valt de euro of wat het ook mag zijn bij Petrus. En dan zegt hij tot de Heer, niet alleen mijn voeten, zegt hij, maar ook mijn handen en mijn hoofd, helemaal. Dan zegt de Heer Jezus, wie geheel gewassen is, wie geheel gebaat heeft, heeft niet nodig om geheel gewassen te worden, want hij zijt rein. Wat betekent dat voor ons vandaag de dag? Als we de weg van de Heer Jezus zijn gegaan, als we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, als we gedoopt zijn, als we een volgeling van de Heer Jezus geworden zijn, dan zijn we geheel rein. En daar krijgen we een hele totale beschrijving van in de brief van de Romeinen. Daar krijg je al de grondbeginselen van wat het betekent om een nieuwe schepping te mogen zijn in de Heer Jezus. Een nieuwe schepping. De Heer Jezus is de eerste. Hij is de eerste. En wij mogen door het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan, mogen wij vandaag een nieuwe schepping zijn. En daardoor moeten we alleen de voeten gewassen worden. En onze weg die we hier te gaan hebben op deze aarde. En dan komt dat gedeelte dat hij ons zegt, de Heer Jezus, kijk, zegt, ik ben de Heer en de Meester. En dat zegt hij terecht, want ik ben het. En dan zegt hij van ons, en dan zegt hij tegen zijn discipelen, hij hebt gezien wat ik u heb gedaan. Hij hebt vastgesteld dat ik jullie de voeten heb gewassen. Nu wil ik van jullie ook datgene zien wat ik jullie nagelaten heb als voorbeeld. En er zijn vandaag gemeenten die dat doen, werkelijk doen, elkaar de voeten wassen. Ze doen dat één keer per jaar. Dat zijn ook mensen die maar één keer per jaar het avondmaal vieren. Die kringen bestaan vandaag de dag. Of die gemeenten bestaan vandaag de dag. Is dat de bedoeling van die gedeelte? Ik ga niet zeggen dat het verkeerd is. Dat is niet verkeerd. Maar is het de bedoeling van dat gedeelte? Ik denk het niet. Ik denk niet dat heel dat gedeelte, wat de Heer Jezus ons hier geeft als voorbeeld, dat dat de bedoeling is wat dat die mensen werkelijk doen. Ik denk dat het een realiteit is van iedere dag opnieuw dat wij elkaar als broers en als zussen aannemen in de Heer Jezus. En dat er in deze wereld mag het grote verschil gezien worden, broeders en zusters, dat er iets verandert in ons leven. Dat wij elkaar lief hebben. Want dat is wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, hij mensen, hij zult gekend worden in deze wereld, omdat hij elkaar lief hebt. Dat is het grote verschil die er is tussen u en mij, tussen de gemeente van Koekelaren en alle gelovigen over het ganse rond der aarde. Dat er een groot verschil is tussen de mensen van deze wereld en de mensen die de Heer Jezus toebehoren. Die mensen die de Heer Jezus toebehoren, die hebben elkaar van harte lief. En daar begint het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar hebben gezien, daar begint dat gedeelte mee. De Heer Jezus die vraagt van ons dat wij elkaar zouden lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Dat staat in een ander gedeelte. Dat staat in een van de brieven van Paulus. En dat is de praktische kant van dat gedeelte. En ik geloof, broeders en zusters, dat dat de bedoeling is van dat gedeelte. Mogen de Heer ons zegenen. Mogen de Heer met ons zijn. En de week die voor ons ligt. En ik herhaal het nog een keer. Dat was een gebed van mijn vader. En ik zal het nooit vergeten. Dat mijn vader, toen wij de zondag en ook gedurende de week aan tafel gingen, toen baden we nog voor het eten. Toen dankten we nog voor datgene wat we uit de hand van de vader ontvangen hadden. Mijn vader die bad dat het mocht gezien worden aan onze handel en onze wandel, aan ons spreken of aan ons zwijgen, dat we op de eerste dag van de week, op de zondag, met de Heer Jezus geweest waren. Dat was het verlangen in het hart van mijn vader. En ik hoop dat het ook in mijn hart aanwezig is. Ik geloof ook dat het in mijn hart aanwezig is. Alleen maar omdat ik hem mag toebehoren. Dat ik zijn eigendom mag zijn. Hij heeft mij, maar ook jullie, heeft hij gekocht met de prijs van zijn bloed. Amen.